Dit is de HR Top 100 podcast.
Als ik zeg data-driven HRM, dan denk jij misschien aan hele harde HR-thema's, cijfers, geld, headcount. Maar Maud Provili, HR-directeur bij Holland Casino, legt ons in deze podcast denk ik op een hele mooie manier uit dat je met data ook juist stappen kunt zetten op het gebied van zachtere HR-thema's. Zoals bijvoorbeeld diversiteit en inclusie, het neerzetten van een aansprekend werkgeversmerk of het bevorderen van een veilige werkcultuur. Holland Casino kent iedereen, denk ik, van langs de snelweg of in de steden waar ze onze vestigingen zien. Want ze zijn namelijk op 14 plaatsen in Nederland te vinden. En iedereen kent het denk ik wel van een avondje uit in de zin van een gokjewagen. En waar denk ik we wat minder bekend nog van zijn, is dat je bij ons ook heel lekker kan eten. Echt een avondje entertainment kan ervaren en een unieke avond uit kan zijn. Mm-hmm. Ja. En daarnaast, die vergeet ik nog, hebben we ook sinds 2021 Holland Casino Online. We hebben natuurlijk inmiddels ook in de kansspelsector een online markt en ook daar zijn we te vinden.
Ja, en wat mensen misschien wel of misschien niet weten is dat jullie eigenlijk de enige zijn in Nederland ook die tafelspellen mogen aanbieden. Hè?
Ja, klopt. Klopt. Ja, wij zijn een staatsdeelneming die is opgericht om het spel verantwoord en veilig aan te bieden. En daarin hebben we inderdaad de unieke rol om tafelspelen aan te bieden en inmiddels ook het pokerspel legaal aan te bieden. Ja, ja, dat klopt.
Mooi. En is dat een voordeel bij het werven van mensen? Dat jullie daar eigenlijk een monopolie op hebben, om het zo maar even te zeggen?
Ja. Ja, het is ook een voordeel omdat wij dus ook onze medewerkers hebben. We werken dagelijks met zo'n ruim 3500 medewerkers om onze gasten een mooie avond of middag te bezorgen. En we hebben echt hele betrokken medewerkers die ook echt zorg hebben voor onze gasten. Dus en aan de mooie kant het spel aanbieden dat ze lekker kunnen eten en drinken. Maar daarnaast ook als er gasten zijn die wat te veel bij ons komen of waar we toch een zorg over hebben of ze niet te veel spelen, dan hebben wij daar ook onze medewerkers op getraind. En dat is wel wat zeker ook mensen die van buitenaf bij Holland Casino komen solliciteren, echt enorm waarderen. En waardoor ze ook zeggen van nou, daar kan ik achter staan en daar wil ik me aan verbinden.
Ja. Ja, precies. Hè? Dus dat je eigenlijk mensen in bescherming neemt die niet goed met dat spel kunnen omgaan, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, en dat is maar een hele kleine groep gasten natuurlijk, hè? Ja. Zo'n 2-5%. Maar goed, ze zijn er wel.
Ja, zeker. Dat is natuurlijk leuk om te horen, maar we zitten hier eigenlijk voor een ander thema eigenlijk, hè? Dus data-driven HR. Zou je iets kunnen zeggen over waarom jij dat een belangrijk thema vindt?
Ik vind data-driven een heel belangrijk thema, omdat ook het Holland Casino een bedrijf is met een lange bestaansgeschiedenis. We bestaan sinds 1976, dus bijna 50 jaar voor de goede luisteraar. Wij hebben unieke rollen zoals croupier die alleen bij Holland Casino kan uitoefenen. En dat betekent dat we ook heel veel collega's hebben met hele lange dienstverbanden. Ja. En wat je daarin ziet is dat iedereen wel denkt te weten wat de feiten zijn. En van daaruit redeneert, omdat ze heel veel weten van de organisatie. Maar wat ik ervaar is dat het heel goed is om ook juist met data dingen duidelijk te kunnen maken. En aan de andere kant zie ik ook dat HR steeds een belangrijke rol aan de directietafel krijgt. Die hebben we denk ik in de afgelopen jaren met elkaar ontwikkeld. Ik denk dat HR-vak enorm volwassen is geworden. Maar dat betekent ook om aan die directietafel goed mee te praten, dat je echt ook over feiten moet hebben en over cijfers. Om zo ook de aandacht op onderwerpen te krijgen die wellicht in het begin niet zo belangrijk lijken, maar die je wel met cijfers kan onderbouwen.
Ja, en kan je een voorbeeld geven van zo'n case die je dan met cijfers kunt onderbouwen?
Ja, dat kan ik zeker. Ik noemde net al dat wij heel veel collega's hebben, betrokken collega's, die al jaar en dag bij ons werken. En dat zien we met name ook in de casino's, in de vestigingen. dat er collega's zijn die meer dan 20, 25 jaar bij ons werken. Dat zien we vooral ook achter de tafel, zoals wij dat noemen, de coupiers. Dus wij hebben op een gegeven moment, om daar eens gevoel bij te krijgen, een voorspelmodel gemaakt. Wat inhoudt dat wij nu weten wanneer welke collega's gaan uitstromen. En uitstromen in dit geval met pensioen. En wat wij hebben gezien is dat binnen nu en 15 jaar we geen enkele coupier meer hebben.
Ja, zo.
Dat is echt een feit. En dat betekent, doordat wij nu die informatie hebben, dat we daarop kunnen anticiperen. En dat betekent dat we ook kunnen gaan nadenken van hoe gaan we werven. Hè? Want nieuwe doelgroepen willen op een andere manier geworven worden. Nieuwe doelgroepen blijven geen 20, 25 jaar meer bij ons, ook al zouden we dat willen. Dus hoe kunnen we op een andere manier ons daarop gaan voorbereiden? En dat gaat heel ver door, hè? Tot aan opleiden. Nieuwe doelgroepen willen anders opgeleid worden. Dus wat dat betreft is dit wel een onderwerp die daardoor echt de aandacht kan krijgen die het verdient. Vanuit HR hebben we met elkaar een aantal strategische doelstellingen voor 2024 gedefinieerd. En we zien dat die ook gevoed zijn door cijfers. Hè? En dat is bijvoorbeeld aansprekend werkgeverschap. We hebben het bewust aansprekend genoemd, omdat aantrekkelijk is vaak alleen gericht op arbeidsvoorwaarden. Maar we willen ook echt veel meer naar buiten treden en laten zien wat we kunnen bieden en waar we voor staan. De maatschappelijke opdracht, zoals ik hem aan het begin al even noemde. En ook al dat soort doelen voor 2024 hebben we gekoppeld aan doelstellingen. En die dus ook met cijfers onderbouwd zijn. In dit geval een ENPS, maar ook een reputatieonderzoek. Hoe kijkt de markt naar ons? Dus dat soort zaken kunnen we allemaal onderbouwen. Maar ook als je kijkt naar veilig en betrokken werkcultuur. Tegenwoordig een heel belangrijk thema. De maatschappij is natuurlijk enorm snel veranderd in de afgelopen jaren. Onder andere ook door de media. En ook dat is een onderwerp wat natuurlijk bij ons speelt. En waar we ook kijken van wat zijn de feiten en wat zouden daarin acties kunnen zijn die we kunnen ondernemen.
Ja, en je noemt de ENPS een reputatieonderzoek en een veilige werksfeer. Wat voor doelen op basis van cijfers liggen daaronder? ENPS-score kan ik me voorstellen, je wil een bepaalde score halen wellicht. Maar misschien heb je ook andere doelen die je daarin gesteld hebt op het gebied van cijfers.
Ja, inderdaad. Het is een toename in de ENPS. Dat is de meest voor de hand liggende.
Ja.
Maar daarnaast ook, hoe bekend zijn wij in de arbeidsmarkt? Wij zijn een hospitalitybedrijf, dus we hebben heel veel collega's die met de gast dag in dag uit zorgen voor een unieke beleving. En wat we zien is dat als je kijkt naar de hospitality business om ons heen, dan staan wij daar nog niet hoog in de normering als bekende werkgever. Dus we zijn ook echt aan het kijken hoe kunnen we die op een andere manier de arbeidsmarkt benaderen. Door ook op verschillende podia, beurzen, et cetera, dat uit te gaan dragen. En daar hebben we voor onszelf ook doelstellingen aan gekoppeld. Ook in de zin van instroom. Dus zo gaan we dat met elkaar meten.
Ja. Dus op basis van toename in de instroom eigenlijk, wil je dan...
uit bepaalde sectoren, ja, of
bepaalde
opleidingen.
Profielen. Ja, precies. Ja, helder.
Ja.
En een veilige werkcultuur, dat klinkt misschien best wel... HR houdt daarvan, denk ik. Het is natuurlijk een mooi soft thema. Hoe maak je dat hard in cijfers?
Ja, veilig en betrokken werkcultuur kan inderdaad als soft thema worden gezien. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat iedereen wil. Hè? Je veilig en prettig voelen op je werkplek. Want tenslotte breng je daar best veel tijd door. En wil je dat ook in een goede sfeer kunnen doen. En hoe we dat iets minder soft maken, om het zo maar te zeggen, is dat wij 1,5 jaar geleden een onderzoek hebben gedaan van hoe ervaren onze collega's naar de werkcultuur? Wat zijn dingen waar ze tegenaan lopen? Weten ze ook de weg als het gebeurt? Hoe ze zich kunnen uiten? Is dat bij de leidinggevende of hebben ze daar andere kanalen voor nodig? Al dat soort zaken. En wat we gezien hebben is dat we daar nog wel wat stappen in te zetten hebben. En dat zit hem vooral in dat, ik noemde het al, we hebben heel veel collega's die al heel lang bij ons werken. Er is ook heel vaak een familieband. Heel veel mensen kennen elkaar, hebben op verschillende vestigingen gewerkt. Dus kennen wellicht ook nog partners, kinderen, noem maar op. En dan zie je dat dat heel gezellig en knus is. Dat ze ook na het werk met elkaar een borreltje gaan drinken. Sluitborrel of wat dan ook. Of zelfs hobby's met elkaar delen. En we zien dat nieuwe doelgroepen daar veel minder van zijn. Ja. Die gaan veel liever met vrienden op stap of wat dan ook. En dan zie je dat dat niet helemaal matcht. En dat we daar met name ook aandacht op moeten vestigen om die groepen aan elkaar te verbinden. En ook te laten leren van elkaar wat men nou prettig vindt en dat te uiten. Ja. En niet alleen maar te zeggen, jongere doelgroepen doen dat niet. Ze hebben geen connectie met het Holland Casino. Dat hoeft helemaal niet de reden te zijn. Diversiteit en inclusie is een onderwerp wat ook hoog op de agenda staat binnen Holland Casino. Ik gaf het al aan, een bedrijf met een lange bestaansgeschiedenis waar al heel veel mensen al langere tijd werken. En wat we zien is dat het vanuit vroeger echt een heel traditioneel bedrijf is, waarin nog veel mannen werken. En zeker als je kijkt in de managementrollen, zien we daar heel veel mannen. Voor dit jaar focussen we ons op om meer vrouwen, natuurlijk altijd geschiktheid voorop, maar meer vrouwen te ontwikkelen. Dus ook richting managementprogramma's en dat soort zaken. En dat is echt een eerste stap, want ik besef me ook dat we daarna nog heel wat andere stappen mogen zetten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een andere etnische achtergrond. Maar we gaan eerst hiermee starten. Wat we daarin ook gedaan hebben, en dat doen we met name weer voor de functies in de casino's zelf, is dat we ook gamification hebben toegepast bij selectie. En voor degenen die zich afvragen wat we daarmee doen, dat is dat wij een game inzetten om de eerste selectie te laten plaatsvinden. Dus wij zien geen cv, we zien niet of het een man of een vrouw is, of nou, welke achtergrond iemand heeft. De game bepaalt of je verder in de selectie komt.
Ja, leuk. Ja. En zie je dan ook andere profielen bovendrijven dan wanneer een recruiter bij wijze van spreken de keuze dat ze gemaakt zou hebben?
Ja, een recruiter en de lijnmanager.
Oh ja.
Want wat we daarin zien is dat, en niks is ons mensen vreemd, hè? Ik ook, je toch altijd ook kijkt naar wat herken ik in een cv en wat herken ik in een profiel. En wat we nu zien door die gamification is dat we dat niet meer kunnen, want ik heb dat cv niet. Hè? En je gaat met iemand in gesprek en je ziet eigenlijk dan hele leuke raakvlakken die je wellicht van tevoren niet gezien had. En wat we daar zelf van leren, en dat is denk ik ook een hele belangrijke, is dat de verwachting was, maar dat is niet, was niet onderbouwd met cijfers, dat er minder mensen door de games kwamen dan door de brievenselectie, de cv-selectie. Nou, daar was best wel wat vraag naar in de organisatie. Hoe zit dat nou? En ook wel, iedereen heeft wel een voorbeeld van iemand die niet door de game is gekomen, die ze heel geschikt vinden. Dus wij zijn dat met data gaan onderbouwen. En daarin kunnen we inmiddels zeggen dat 67% voor bepaalde rollen binnen het casino met de gamification wel doorkomt. Waar dat bij de cv's maar 34% was.
Oh, wat goed,
en dat is een enorm verschil.
Ja.
Maar we hebben dat wel moeten laten zien. Omdat onze collega's wel een ander beeld hadden. Omdat ze natuurlijk altijd dat voorbeeld hebben wat er niet doorheen is gekomen.
Wat een mooi voorbeeld inderdaad. Over hoe de realiteit anders kan zijn inderdaad dan de verwachting. En dus ook hoe subjectief. Hè? Terwijl je denkt dat je misschien een objectieve oordeel vormt. Maar daar ben ik benieuwd naar. Van zijn die mensen die er dan niet door de cv-selectie zouden komen, maar wel door de game, presteren die ook hetzelfde als andere werknemers? Of kun je daar nog niks over zeggen?
Dat zijn we absoluut aan het volgen. En vooral ook of die medewerkers ook wat langer aan ons verbonden blijven. Want wat je ziet is dat in de afgelopen periode mensen gewoon heel kort bij een werkgever zijn. Hè? Dus we zijn beide aspecten aan het volgen. En wat we wel merken is dat jongere doelgroepen dit echt een hele leuke manier vinden. En vernieuwend is ook wat ze verwachten. Hè? Want cv schrijven vinden jongere doelgroepen gewoon echt niet meer van deze tijd. Ja. Dus dat is zeker iets wat we ervaren. De andere kant laat ook zien dat wat oudere kandidaten er vaak wel wat meer moeite mee hebben. Ja. Dus we kijken ook wel, en dan komt weer dat menselijke aspect.
Ja.
Als iemand is voorgedragen, niet door de game komt, maar waar we iemand echt zeker van weten dat hij geschikt is, dat we toch nog even een check doen op het cv.
Ja.
wat we ook met elkaar moeten leren om ook die game nog volwassener te maken.
Ja, mooi. Ja. En dat soms ook maatwerk inderdaad daar nodig is. Ja.
Absoluut.
Okay. Ja. Leuk voorbeeld. Nou, dan wil ik jou heel erg bedanken voor het delen van jouw visie hier met ons. Het is mooi hoe je de zachtere thema's ook kunt verbinden aan inderdaad cijfers. Hè, en hoe je dat je helpt ook daar verder te komen. Ja. Dankjewel.
Dit is de HR Top 100 podcast.